Cybercrime, internetcriminaliteit, phishingmails, gegevens opvragen, geld kwijt is een probleem. Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland houdt samen met anderen een actiedag en willen dat iedereen meedoet. Getiteld Echt Niet Vandaag.
En Burgerbelang in Hengelo pleit voor de inzet van een spaarpaal in plaats van een flitspaal om snelheidsduivels te bewegen het wat kalmer aan te doen.
Maud Wijtens, artiestennaam kortweg Maud, is student aan de Popacademie in Enschede, maakte een documentaire over Oekraïense vluchtelingen, brengt volgende maand een nieuwe single uit en die speelt ze straks live bij ons. Maud.
Eén gegeven laatste kans omdat je het vraagt. Je hebt me nodig, dus ik ben daar. Mijn lege zogen blijkbaar weer getrakteerd. Je kan weer door, maar het is goed. Ik hoef geen bedankje meer.
Lekker basje, ik ben benieuwd. Het is woensdag 20.04 staat hier, maar dat is natuurlijk 03.2024. En dit is 120 vandaag.
120 vandaag.
Ja, phishing, WhatsApp-fraude, ransomware, zomaar wat voorbeelden van digitale criminaliteit. Dagelijks worden er in Oost-Nederland, hou je vast, naar schatting tientallen inwoners en bedrijven slachtoffer van. En nou ja, hoeveel, het zou best nog meer kunnen zijn. En de gevolgen zijn vaak groot.
Het tegengaan van dat soort digitale criminaliteit is een taak voor iedereen, vinden politie, verschillende andere veiligheidspartijen in onze regio. En zij roepen bedrijven, overheden, scholen, verenigingen, individuele inwoners op om in actie te komen tijdens een grote actiedag op 2 april.
En bij ons is Job Wiever van Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland. Job, welkom.
Dank dat je mag zijn.
Ja, jouw club, om het zo te zeggen, is een van die aanjagers van die actiedag. Wij hadden eigenlijk nog nooit gehoord van Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland.
Ik denk goede kans is dat ook voor de luisteraar geldt. En dat is op zich denk ik ook niet helemaal zo erg, omdat we zijn een netwerkorganisatie van verschillende partners. Mm-hmm. Nou, zoals je al zei, inderdaad op Oost-Nederland niveau. Dus dan moet je denken aan de provincie Overijssel en Gelderland. We zijn een netwerkorganisatie bestaande uit allerlei partners en organisaties die zich richten in een brede zin op het thema veiligheid. Mm-hmm. Dan moet je denken aan de 76 gemeenten die in het gebied vallen. Maar ook het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, de veiligheidsregio's. Ja, ja. Eigenlijk een bundeling van partners die kijken naar wat voor veiligheidsthema's kunnen wij nou slim samenwerken. Om dat door de krachten te bundelen, door kennis te delen, kennis uit te wisselen. Op zo'n manier samen sterker dan één te zijn, zeg maar.
Duidelijk verhaal. Dus al die veiligheidspartijen die praten met elkaar. En dat noem je dan Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland. En daar spelen jullie een coördinerende rol in.
Precies, die hebben een aantal geprioriteerde thema's. Zodat we dat een beetje in ambtelijke taal wel eens noemen. En dat zijn dan dus thema's die we met elkaar belangrijk vinden. Die bijvoorbeeld heel veel spelen in actualiteit zijn. Dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan digitale criminaliteit. Ja. Maar ook ondermijning of drugscriminaliteit. Dat soort thema's om te kijken van hoe kunnen we daar nog slimme dingen samen in doen om daar tegen actie te komen.
Nou, het is een behoorlijke groep, hè? Want ik bedoel, politie is een apparaat, maar ik noem maar even naast jullie en de politie ook aanjager van deze actiedag is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, het platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. En jullie roepen eigenlijk iedereen op om op 2 april op een of andere manier in actie te komen. Werkt bij mij de vraag op, is het probleem dan zo enorm ook?
Ja, zeker. Ik zou bijna willen stellen, dan zouden we eigenlijk elke dag een actiedag tegen digitale criminaliteit moeten hebben. Maar het idee erachter is dus van deze kernpartners die je net opnoemt, om samen met zoveel mogelijk partijen op één dag met elkaar op eenzelfde moment zoveel mogelijk aandacht en actie te genereren op dit thema. Want zoals je zelf ook in de introductie aangaf, denken wij met elkaar dat het maatschappelijk probleem hiervan erg groot is. Mm-hmm. Zelf vind ik het ook altijd iets dat eigenlijk nog een soort van uit het zicht is, hè? Dus een vorm van criminaliteiten die je niet direct ziet. Op het moment dat er vanavond bij jouw buurman wordt ingebroken, heb je grote kans dat je daar iets van meekrijgt. Dan wel dat je buurman het vertelt. Dan wel dat de politie voor de deur komt of bij jou vraagt of je nog iets gezien hebt. Maar als dat het geval is dat jouw buurman vanavond slachtoffer wordt van digitale criminaliteit, is de kans veel groter dat jij daar misschien helemaal niks van meekrijgt.
Nee, groter dan de niet-digitale criminaliteit?
Of ja, in die zin dat je noemde net al aan het begin, en ik vind dat ook een mooi getal wat voor mij in ieder geval wel werkte om een soort stukje bewustwording bij mezelf. Dat dus inderdaad, we werken een beetje met een gemiddelde van een schatting van 23 slachtoffers per dag in het gebied Oost-Nederland.
Die aangifte doen, hè?
Precies, dan hebben we het over mensen die melding of aangifte doen.
Ja.
En als je daarbij rekent dat we denken dat ongeveer 2 op de 10 mensen daadwerkelijk die aangifte doet, dan kun je een voorstelling maken bij de blinde vlek of hoe groter die impact van het probleem is.
Ongeveer 100 kom je dan op uit bijna.
Precies, dus dat kan verschillende redenen hebben. Veel van de dingen waar we ook proberen met die campagne op in te zetten is een gevoel van schaamte. Dat zie je bijvoorbeeld met name ook in het bedrijfsleven wel terug. Hè? Op het moment dat jij als MKB'er slachtoffer bent van bijvoorbeeld ransomware, waarin je gegevens worden versleuteld en je moet wat geld gaan betalen. Dan is dat niet iets wat je aan de grote klok wil hangen. Omdat het schadelijk kan zijn voor je reputatie.
Misschien moet je het even noemen, hè? Want waar hebben we het precies over? Jij noemde net al ransomware. Het zijn allemaal van die technische...
Ja, we hebben een plaatje. Ja, het is misschien wel leuk om dat plaatje er even bij te halen. Die hebben jullie ook, daar staan allerlei moeilijke termen op. Ja. Maar om een beeld te krijgen, noem eens wat valt er onder die digitale...
Ik denk dat het examen is van dat ik precies de definitie van ieder element kan vertellen.
Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik hou
doxing. Doxing. Vertel, ja.
Nou, eigenlijk wat je ziet, als het gaat om de termen die je vaak tegenkomt, dan hoor je wel eens cybercrime, dan hoor je wel eens digitale criminaliteit, dan hoor je wel eens gedigitaliseerde criminaliteit. Eigenlijk een onderscheid wat te maken is dus cybercrime. En dat definiëren we ongeveer zoals dat de criminaliteit wordt gepleegd met een ICT-middel, met als doel een ICT-middel. Ja, dat klinkt een beetje cryptisch.
Het blijft in de online digitale wereld.
Daarmee bedoelen we voornamelijk wat veel mensen kennen als het hacken. Of inderdaad die ransomware, waarin er dus met een stukje software op jouw computer dingen gebeuren. Dat is echt meer de cyberkant, hè? Waarbij je een voorstelling vaak maakt van techneuten die daar heel slimme verkeerde dingen mee kunnen doen.
En die zeggen dan, ik heb je computer op slot gegooid. Als je me open wil maken, moet je mij geld geven. Of wat
precies, en dat gebeurt dan vaak in de vorm van dat ze bijvoorbeeld een aantal bitcoin daarvoor vragen. Ja. En jou in die zin afpersen met, joh, doe je dat niet? Dan komen al jouw data op het dark web. En met alle gevolgen van dien voor jouw bedrijf zelf of voor je klanten bijvoorbeeld. Mm-hmm. De andere kant is dan zeg maar de gedigitaliseerde criminaliteit. En dat zijn eigenlijk een soort van eigenlijk meer de klassieke verschijningsvormen van criminaliteit. Zoals oplichting, waarbij ICT of online een hulpmiddel is. En dan wat dan bijvoorbeeld vaak heel veel voorkomt is bankhelpdeskfraude of aan- en verkoopfraude. Een van de vormen die ook in Twente en Oost-Nederland bijvoorbeeld heel veel voorkomt is dus aankoopfraude. Hè? Dus jij denkt dat je naar een webshop gaat en daar een mooi product koopt. Alleen je betaalt netjes, alleen...
Komt nooit.
De andere partij heeft geen enkele intentie om jou dat product te verschaffen. Sterker nog, ze hebben het helemaal niet in schappen liggen. Sterker nog, ze hebben helemaal geen schap. Ze willen jou gewoon geld afhandig maken. Dat komt veel voor.
Ja.
En de bankhelpdeskfraude is dan een voorbeeld waarbij mensen zich voordoen als een medewerker van een bank. Heel veel vertrouwen bij je wekken, waarmee je dus mogelijk geneigd bent om allerlei belangrijke persoonlijke gegevens te
delen. Even ook een beetje gevoel te krijgen voor de omvang van het probleem. Want je hebt de 23 meldingen per dag. Dat zijn er ongeveer 2 op de 10. Dus veel meer mensen die er slachtoffer van worden. Als je dat vergelijkt met, ik noem maar even, inbraak of zo. Is dat, steekt dat er met kop en schouders bovenuit dan? Of valt
wat je dus ziet is dat een aantal klassieke criminaliteitsvormen, zoals bijvoorbeeld woninginbraak, dat zie je door de jaren heen wat teruglopen. En daarvoor zie je dus deels in de plaats komen. Zeker met name in het begin van de coronaperiode, waarin steeds meer online ging. Mensen online veel meer dingen gingen doen. Meer afhankelijk werden van online. Nam dat een enorme vlucht. Dus je ziet een aantal meer klassieke vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, soms wat teruglopen. En de digitale criminaliteit is daarin booming op het moment.
Ja, want het voelt soms een beetje, want iedereen heeft wel eens van die phishing mails. Of weet je, dat volgens mij is het een probleem waar bijna iedereen mee te maken heeft.
Ja.
Vaak kan je het wel herkennen als je een beetje oplet. Maar ook soms, het wordt steeds vernuftiger ook.
Precies, en dat is ook, we richten ons tijdens de actiedag op 2 april... op een aantal specifieke doelgroepen met als reden dat zij soms extra kwetsbaar zijn op dit thema. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de minder digitaal vaardigen, ouderen of jongeren en het MKB. Maar tegelijkertijd is ook echt de boodschap heel erg, het kan iedereen overkomen. Het kan jou overkomen, mij overkomen. Nog los, als je terecht zegt... de criminaliteit wordt daarin, of de crimineel wordt daarin helaas ook steeds slimmer en vernuftiger. En van jaren geleden kent iedereen wel de verre prins uit een verre land die jou 1 miljoen euro belooft. En daar kan je misschien nog
daar van, lacht iedereen nu om.
Daar kan je misschien nog van zeggen, joh, dat je daarin trapt. Of dat daar ooit iemand is in getrapt. Maar tegenwoordig, door een verzameling van data, kunnen die criminelen soms zo waarheidsgetrouw jou op het juiste moment met een verzoek komen, waardoor het heel erg voelt alsof dit is legitiem en hier moet ik op ingaan.
Ja, dat lijkt me dus ook meteen, want die afbeelding die we net even hadden, ik lees dingen als grooming, doxing, identiteitsfraude, jij noemt net een aantal voorbeelden, die zijn best wel uiteenlopend. Het kan van alles zijn. En het komt ook in een steeds meer herkenbaar jasje, bewijzen van... zou mijn moeder door mijn stem opgebeld, omdat ik hier op de radio veel mijn stem laat horen, opgebeld kunnen worden door een AI-computer die tegen mijn moeder zegt, ik heb een groot probleem en moet nu geld hebben. ja, dan kun je nog veel actiedagen organiseren. Maar het is wel ingewikkeld aan het worden, hè, voor iedereen. Waar ga je op insteken om dat probleem, zeg maar, te tackelen?
Zeker. Het verhaal is helaas ook niet van doe dit en dit en daarmee ben jij online, ja, 100% veilig. Wel is het zo dat we gericht op specifieke doelgroep, maar ook in brede zin, dat er wel basiselementen zijn die jouw weerbaarheid tegen digitale criminaliteit wel gewoon kunnen verhogen.
Noem eens wat.
Kijk, en dat zit hem toch vaak in, nou ja, dat zal voor de luisteraar ook niet nieuw zijn. Neem een heel lang sterk wachtwoord of gebruik tweestapsverificatie. Dat zal mensen tegenwoordig ook niet meer per se klinken als een term die ze nog nooit gehoord hebben. Mm-hmm. Maar het blijft wel het verhaal dat veel mensen dat toch niet goed op orde hebben. En dus willen we hen het ook echt toe bewegen van zet nou die stap.
Want, is dat onderschatting?
Ik denk dat daar verschillende factoren achter kunnen hangen. Als ik het voor mezelf spreek, ja, dat kan toch soms zijn in de sfeer zijn van, oh ja, dat moet ik nog een keer doen. Oh ja, dat is een goed idee, maar dat was ik een keer van plan. Ook onderschatting, dat kan met name bij jongeren bijvoorbeeld heel erg spelen. Ja, soms een gebrek aan kennis, dus daar kunnen we ook met name heel erg op inzetten. Hè. Dus het hulp bieden van hoe moet dat dan? Want vraag 1 is van doe dat, maar vraag 2 is dan misschien ja, oké, hoe dan?
Ja.
Dus daar kunnen denk ik verschillende redenen voor zijn waarom het niet gebeurt. En wat zelf wel interessant te vinden, ook wat uit het onderzoek blijkt, is dat mensen op zichzelf wel zorgen maken over digitale criminaliteit, maar dat vaak is voor een ander. Dus dat ik me bijvoorbeeld wel zorgen maak over het fenomeen digitale criminaliteit, maar dat ik me zorgen maak of mijn opa en oma of vader of moeder het niet overkomt, maar wel in de combinatie met, nou, ik ben wel veilig, voor mij zal het niet over.
Ja, ja, en vervolgens word je in je been gebeten. Ja.
Wat volgens mij ook lastig maakt, is dat het, nou ja, we gaven het al, het zijn enorm veel verschillende manieren waarop cybercriminaliteit, waarop je daarmee te maken kan krijgen. Tegelijkertijd, op het moment dat je ermee te maken hebt, zijn er ook ontzettend veel loketjes waar je dan eventueel terecht zou kunnen of zou moeten. Dat is een heel onoverzichtelijk oerwoud van het probleem dat zich aandient. En tegelijkertijd, kan ik er dan wat mee? En zo, ja, wat dan?
Ja.
Elke bank en elke verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen protocolletje waar je een melding kan doen. Moet ik nou naar de politie? Of waar moet ik terecht in zijn hemelsnaam?
Ja, ik denk terecht wat je stelt. Helaas heb ik nu of richting die actiedag ook niet daar de oplossing voor, dat ik nu één loket daarvoor kan presenteren. Dus ik snap heel goed wat je bedoelt. Een van de belangrijke stappen die je nou wel kunt en moet zetten, want daar hoor je ook nog wel eens van, hè, van dat doe ik niet of het heeft geen zin, is dus echt inderdaad die aangifte doen.
Bij de politie bedoel je aangifte doen?
Ja, bij de politie, inderdaad.
Maar wanneer kan je aangifte doen? Dat is volgens mij pas op het moment dat je serieus slachtoffer bent, in de zin van dat je geld kwijt bent of zo. Niet als je...
Vormen van geld, geld kwijt zijn is een onderdeel bij veel van de voorkomende vormen van cybercrime. Maar er zijn ook andere strafbare feiten waarbij geld nog niet in directe zin...
Afpersing is er daar een van.
Ja, nou, je noemde dat net al gegeven, afpersing inderdaad. Of nou ja, dat je iemand bedreigt. Er hoeft niet altijd geld direct in het spel te zijn, maar er zijn ook andere vormen waarbij er een vorm van criminaliteit is.
Maar er moet iets strafbaars aan de hand zijn voordat je...
Ja, dus als je echt constateert hebt van voor mij is mij nu iets strafbaars overkomen, nou, dan is de stap wel duidelijk. Maar ook als je het vermoeden hebt van, dan kun je natuurlijk ook al gaan melden. Omdat, soms weet je misschien ook niet zeker, hè, van ik heb het vermoeden dat er iets geks met mijn computer gebeurt of dat er mogelijk misschien data van mij gelekt is.
Ja. Wordt er over gesproken, want als je het hebt over veiligheidsnetwerken, en dit is dan Oost-Nederland, maar dat is een wereldwijd probleem natuurlijk. Kijk, uiteindelijk, ik weet niet of je daar naartoe wil, Ernst, maar als je echt een probleem hebt en je bent geld kwijt, dan voelt het heel logisch om daar iets mee te doen. Maar iedereen kent die phishing mail of dat appje. En op dit moment moeilijk om daar om dat aanhangig te maken. Hè? Is dat een onderwerp van gesprek? Van moeten we die dingen niet... moet er niet een knop op de computer zitten waarbij we de politie meteen al die dingen onder de ogen krijgen, zodat we dat kunnen analyseren of iets dergelijks?
Klinkt mij als muziek in de oren. Dat is niet een stap die ik nu voor ogen heb als in zit eraan te komen. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei ontwikkelingen, zowel bij de politie als andere organisaties, die daar proberen steeds als meer drempels voor op te werpen of steeds als meer ook goed zelf als organisatie ingericht te zijn op het fenomeen digitale criminaliteit. Ga ik toch weer een beetje in de loketjes, maar je hebt bijvoorbeeld de fraude helpdesk, hè, die ook bijhoudt van wat voor vormen van fraude zijn nu actueel en die publiceren daarover. Je ziet het heel veel in de media ook terugkomen, de verschillende fenomenen. Dus ik denk, en dat is ook een beetje het idee van die actiedag, op heel veel verschillende manieren, richting heel veel verschillende doelgroepen, is het een soort van iedereen heeft een stukje van de puzzel en moeten we daar gezamenlijk iets aan proberen te doen.
Nee, dat maakt niet uit. Maar de vraag is natuurlijk een klein beetje. Ik snap heel erg dat je ons duidelijk wil maken van jongens, let op. En dit kun je doen om in ieder geval, nou ja, je awareness van wat daar mis kan gaan. Dat vergroot. En tegelijkertijd is ook de vraag, ja, oké, maar al die instanties die erachter, is het voor jullie ook een soort zoektocht van hoe moeten we in hemelsnaam daarmee omgaan met al die verschillende partijen die hierbij betrokken zijn?
Zeker hoor, dat is voor overheden, politie, zeker ook een zoektocht van hoe bereid je hier als organisatie nu op voor, zowel aan de preventieve kant van hoe kunnen we mensen helpen in het voorkomen van als de kant is het gebeurd en wat moet er volgens gebeuren. Dat is constant in ontwikkeling. En ja, daar loop je soms ook een deel een beetje achter het feit aan. Natuurlijk, er steeds weer een nieuw fenomeen oppopt waar je wat mee moet. Maar ook aan die kant zijn natuurlijk veel ontwikkelingen. En actiedag is natuurlijk ook in gevolg van natuurlijk. Want we willen daar samen meer grip op krijgen en meer aan doen.
Ja, neem ons even mee naar die actiedag. Want dat is iets nieuws wat jullie met die partijen in het leven hebben geroepen. Je zegt eigenlijk, we richten ons specifiek misschien wel op MKB. En mensen die wat laaggeletterder zijn, minder digitaal vaardig. Maar eigenlijk wordt het steeds meer een probleem voor iedereen. Want het wordt gewoon steeds vernuftiger. Je zegt even van, ja, ik denk dat er een doel kan zijn om mensen bewust te maken. Schakel je TFA, je two-factor authentication in. Maar ik neem aan dat je nog veel meer dingen kan doen. Wat moeten we zo bij voorstellen?
Ja, de acties, daar moet je bij voorstellen. Ja, het is heel breed. Die zijn dus met name ook deels gericht op die verschillende doelgroepen. En dan moet je bijvoorbeeld bij voorstellen dat een jongerenwerker van de wijkteams in Enschede samen met de politieman een school bezoekt om een soort van preventieles voor de jongeren te geven op thema's die veel bij de jongeren voorkomen. Daarnaast doen er bijvoorbeeld heel veel bibliotheken ook in Twente mee, die met name gericht op de minder digitaal vaardigen of de ouderen die daar wat vaker op bezoek komt, op die dag een interactieve film toont, mensen meeneemt in een soort van bordspel om met die thematiek aan de slag te gaan. Er zijn banken in de regio Twente die bijvoorbeeld voor hun MKB-partners een soort van workshop organiseren, hoe zij als MKB'ers zich nou beter daartoe tegen kunnen wapenen en wat de bank daarin kan betekenen. Zo zijn er voor alle doelgroepen proberen we gebruik te maken van de netwerken van die doelgroepen om die belangrijke doelgroepen ook te kunnen bereiken.
Ja, ja.
En daar past voor iedere doelgroep ook weer verschillende soorten acties bij. En
tegelijkertijd roep je iedereen tot aan het individu zeg maar op van, nou ja, als je mee wil doen, heel graag. Blijkbaar, dit probleem moeten we echt met z'n allen aangaan. Wat, ik gewoon als inwoner van Enschede, wat vraag je me dan?
Nou, ik vraag, we zullen zo even checken of je two-factor authenticatie aan hebt staan. Nee, gekheid. Maar op echtnietvandaag.nl kun je acties aanmelden. Dus dat is ook de oproep breed. Hè? Dus voel jij je als individu, als organisatie of als bedrijf hier een rol in hebben? Voel je daar een verantwoordelijkheid in of denk je daar iets in te kunnen betekenen? Verzin iets of soms zijn er al lopende zaken die je heel mooi op die dag kan timen. Meld hem aan, waardoor je zit nu ook op de website bij de activiteit al een mooi sneeuwbaleffect ontstaan van steeds meer locatie icoontjes van waar overal wat gebeurt.
Mm-hmm.
En zo proberen we een beetje met een sneeuwbaleffect heel veel mensen daar een bijdrage aan te laten leveren. Mooie nieuws is dat er komen iedere dag nog weer initiatieven bij op.
Ja.
Ook in Twente. En ik geloof dat we nu ergens zo richting de 80 gaan. We hebben ons als organisatie een beetje op het doel van 100 gesteld. Dus ik denk dat we dat gaan halen.
Ja, lijkt erop. Het lijkt me ook iets voor een mediabedrijf, heel eerlijk gezegd. Ik bedoel, vertrouwelijke informatie. Ik denk, ik heb geen idee wat er al in mijn computer staat. Maar volgens mij zijn er... Er zitten wel gegevens tussen die je niet op straat wil hebben, bijvoorbeeld.
Nee, ik denk dat het, wel wat. Los van de branche of organisatie, eigenlijk iedereen er wel mee te maken heeft. Ja. Simpelweg vanwege het feit dat iedereen tegenwoordig te maken heeft, in meer of minder mate, met digitale systemen. Dus het is zeker niet meer alleen een zaak voor de grote bedrijven of de overheid. Maar dus inderdaad ook hier voor een mediapartij of een willekeurig. Ja. Met name ook omdat stukjes data soms ook bij hele specifieke bedrijven kunnen zitten. Je hebt onlangs bijvoorbeeld, was het ook in het nieuws... dat veel partijen in de als hypotheekadviseurs bijvoorbeeld getroffen zijn door ransomware, waardoor dat soort data als geld of loonstrookjes tot aan echt scheidingspapieren geloof ik buiten zijn gemaakt en op het dark web te koop worden aangeboden.
Dus ja, ja.
Het is voor criminelen heel interessant om daar op de plekken te komen, daar waar er mogelijk veel persoonsgegevens in omloop zijn.
Ja, nee, goed, tot slot dan. Ik denk niet dat het idee is om op 2 april alle problemen op te lossen in Oost-Nederland op dat vlak. Hè? Maar ik neem aan dat het gaat dan om, ik weet niet wat het Nederlandse woord is, maar awareness creëren en zorgen dat daarna een beetje doorsuddert.
Bewustwording en preventie, dat is niet iets wat nu al niet gebeurt of alleen op 2 april gebeurt of daarna niet meer gebeurt, maar ook dat het een soort van katalysator is en mogelijk een vervolg krijgt, zowel op zo'n actiedag, maar ook in de samenwerkingen die je nu ziet ontstaan tussen partners, zoals een school en een politie die elkaar weten te vinden om gezamenlijk iets te betekenen. En dat echt in de hele bulk bij elkaar op één dag de meerwaarde creëert voor een bulk aan aandacht. Bijvoorbeeld ook dit soort bezoeken als bij mediapartijen op de dag zelf.
Ja.
Hopelijk een klein stukje bijdraagt aan zowel voor het individu als organisaties. Digitale weerbaarheid.
Ik heb dit nog wel één prangende vraag, Job. En dat is de naam van deze actiedag. Echt niet vandaag.
Oh ja, dat is een goeie.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, die is min of meer bedacht omdat het, dat zul je dan richting 2 april en op 2 april hopelijk ook wat meer zien landen, is dat je met die termen heel veel kunt. We willen het echt niet vandaag hebben. Is het echt of is het niet? Is het echt of nep? Dus dat speelt vaak heel erg bij digitale criminaliteit. Dat overkomt mij echt niet. Ik ga echt niet een lang wachtwoord nemen, is me veel te ingewikkeld. Nou ja, en zo is er nog een lange lijstje van dingen die we proberen rondom die termen qua campagneuitingen in te richten. Zodat we nou ja, een beetje een herkenbare term kunnen creëren voor Oost-Nederland.
En we gaan het ook echt niet vandaag oplossen, kan ik me voorstellen. Dit is
dat is eentje die prima bij een pleegje
komen. Maar dit gesprek is echt wel nu afgelopen. Sorry. Nee, Job Wiever, dankjewel van Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland. En succes met het opzetten van die actie 2 april. Dus iedereen kan meedoen. Succes.
Yes, dankjewel.
En we zijn ook als podcast te luisteren natuurlijk via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending en elke dag één heel specifiek item uitgelicht. Ben benieuwd wat dat vandaag zal zijn.
Ja, nee, ik ook wel. Ik weet het eigenlijk niet.
Nee, ik weet het ook niet. Dat kiezen we altijd na afloop van de uitzending, geloof ik.
Ja, precies. En soms is er nog wat van de afgelopen dagen. Maar ja, misschien staat er nu al wat op, joh. Wie weet. Ga maar eens kijken.
120 vandaag.
Zometeen Maud live in de studio, maar nu Maud aan tafel. Welkom Maud, student aan de Popacademie van het Enschedese Conservatorium. Volgende maand komt daar een nieuwe single en zometeen speelt ze die nieuwe single. Maar eerst even een goed gesprek natuurlijk. Leuk dat je er bent.
Ja, bedankt.
Hey, de volledige naam Maud Wijtens.
Klopt.
Dat klopt, hè? Maar het artiestennaam Maud?
Ja.
Waarom?
Nou, Wijtens is een beetje moeilijk te schrijven. Hoe trots ik ook op mijn achternaam ben, het is toch denk ik een beetje moeilijk.
Iedereen
voor
vraagt dan altijd, hoe moet je dat schrijven?
Ja, ja,
maar dat kan bij Maud nog steeds.
Ja, klopt. Maar, ja. Dat is wel inderdaad.
Oké, een klein beetje. Hé, maar je studeert in Enschede, derdejaars heb je me net verteld. Dus er is al een tijdje hier in deze stad geland. Maar waar kom je vandaan?
Gouda.
Gouda?
Ja.
En in Enschede terechtgekomen?
Ja.
Waarom? Bedoel je popacademie-achtige dingen, singer-songwriter, kan je natuurlijk op allerlei plekken doen. Hoe is dat gegaan?
Ja, nou, het valt dus wel mee op hoeveel plekken je het kan doen.
Valt tegen, wou je zeggen.
Het valt tegen, inderdaad. Nee hoor. Maar ik wist eigenlijk helemaal nooit van de popacademie in Enschede af. En het was dus eerlijk gezegd ook niet per se mijn eerste keus. Maar ik had ook toelating gedaan in Tilburg en in Rotterdam. Mm-hmm. Daar was ik alleen niet toegelaten. En toen kwam mijn moeder ineens, hé, maar in Enschede heb je ook zo'n popacademie. Waarom probeer je dat niet? Nou, daar wel gelukt.
Ja, dat precies. Dus eigenlijk gewoon heel praktische redenen.
Ja.
En je woont nu 3 jaar in Enschede?
Ja, 2,5.
Ja, iets in die orde grootte. Ja.
Bevalt dat?
Ja, nou ja.
In Enschede?
Ja, best wel. Ja, ja, ik woon lekker aan de Oude Markt. Dus dicht bij alles eigenlijk. En dicht bij mijn studie. En gewoon, ik heb leuke vrienden hier. Dus ja, ik vind het heel leuk.
Ja, goed om te horen.
Yes. En jij doet singer-songwriter?
Klopt.
De onderdeel van die popacademie, een van de afstudeerrichtingen.
Ja.
Dat is gitaar, muziek, liedjes maken.
Ja, het is vooral gericht op hoe schrijf je goede teksten, goede arrangementen. En je krijgt ook zanglessen erbij.
Wanneer wist jij dat je dit wilde gaan doen?
Van jongs af aan maak ik eigenlijk al muziek. Maar toen ging het vooral meer om zang. En toen ging ik naar de middelbare en toen ging ik echt veel meer muziek maken. En zat ik ook in schoolbandjes en gingen we altijd in de pauze ook in het muzieklokaal muziek maken. In plaats van in de kantine kletsen met elkaar. Dus ik was altijd al volop bezig met muziek. En toen kwam ik in mijn laatste jaar van de middelbare en moest ik toch een keuze gaan maken van wat wil ik. En er kwam eigenlijk heel snel uit, ik wil gewoon verder met muziek. Dus het maakt me niet uit hoe.
Ja, ja. Nee. En dat is nog steeds zo?
Ja, zeker.
Dus je volgend jaar, of misschien nog anderhalf jaar, weet ik wat, afstuderen. Maar dan wil je ook echt verder in de muziek.
Ja, maar ik vind ook de mediawereld heel interessant. Dus ja, die wil ik ook nog onder. Ja, kijk. Ja,
dat is een mooie crossover ook.
Ja.
Hey, en de singer-songwriter, als ik jou nou vraag, tekst of muziek? Wat is belangrijker?
Muziek.
Ja?
Ja. Ja, ik ben altijd veel meer gericht op melodieën. En tekst is ook heel belangrijk. Alleen, bij mij zal altijd een melodie wel op één staan, denk ik.
En zit er voor jou iets, is dat zeg maar je persoonlijke liefde voor muziek, waardoor je van, nou ja, dit is wat ik kan, dit is wat ik leuk vind en dat ga ik doen? Of zit daar ook een soort, ik weet niet, een visie, een missie, wil je er iets mee?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vooral wel het eerste. Ik zie mij gewoon niet per se echt andere dingen doen. Ik weet dat ik hier het gelukkigst van word. Dus waarom dan niet ook die kant op gaan? Ik wil gewoon een baan hebben uiteindelijk waarvan ik elke ochtend opsta en denk van, ik heb zin om naar mijn werk te gaan.
Ik heb eigenlijk geen baan. Ik werk eigenlijk niet.
Ja,
zeg
precies.
Maar, dat
gewoon
idee,
altijd je hobby naleven of zo.
Hey, en als ik jou vraag om jouw muziek te omschrijven, wat maak je? Waar moet ik dan aan denken?
Ik maak Nederlands elektronische popmuziek. En eigenlijk probeer ik het levenslied in een wat moderner jasje te steken.
Dat lijkt me een hele uitdaging.
Ja, Ja, op zich. Maar het gaat een beetje onbewust eigenlijk.
Maar als je zegt levenslied, waar komt het vandaan? Wat is de inspiratie? Want dat klinkt dan alsof je heel erg over je, nou ja, het leven, de observaties, dingen die je op straat ziet.
Zeg van mij als André Hazes op een dancebeat.
Nou ja,
het is het ook wel een beetje. Maar dat komt eigenlijk puur door de melodieën, denk ik. Het was niet een bewuste keuze, ik ga voor levenslied. En dat niet. Maar elke keer als ik een nummer schrijf, merk ik dat daar elementen van terugkomen. En in de muziek, dus bijvoorbeeld in de instrumenten hoor je het niet per se. Qua de arrangementen totaal niet. Maar het zijn echt de melodieën die het wel een levenslied kunnen maken.
En waar komt dat vandaan? Uit wat voor soort bronnetje put jij? Waar luisterde jij vroeger naar bijvoorbeeld?
Ik luisterde echt naar van alles. Maar ik denk dat ik het toch wel een beetje van mijn vader mee heb gekregen. Die dan soms toch nog even zo'n André Hazes liedje opzet of zo. Ja, van die smartlappen er doorheen. Ja.
Ken je ze ook? Ik bedoel, zing je ze mee als je in de club bent?
Ja. André Hazes liedje ken ik bijna allemaal.
Okay.
Wel.
Ja. Is hij een inspiratiebron ook? Of zijn dat toch ook weer anderen? Ik bedoel,
ik vind het altijd moeilijk om te zeggen dat ik een inspiratiebron heb. Want dat gaat allemaal onbewust bij mij. Want het is niet specifiek van, ja, André Hazes, ik wil precies doen wat hij doet. Maar doordat ik er dan veel naar luister, neem ik onbewust het blijkbaar over.
En maar ik zit ook wel te denken, levenslied, dat is ook wel vaak, dat gaat wel diep soms. Zit er iets therapeutisch in voor jou ook? Het schrijven van die teksten die vanuit het diepst van je ziel komen soms misschien wel?
Ja, zeker wel. Ik merk vaak dat als ik gefrustreerd ben over iets, dat ik dan de beste teksten schrijf. Want dan, ik weet niet, dan zit ik er echt mee en dan leef ik het echt.
Is het ook allemaal autobiografisch wat je schrijft? Of is het ook gewoon soms uit een ander leven gegrepen, om het zo te zeggen?
Veel zijn wel vanuit mezelf. Maar ik heb ook wel vaak, bijvoorbeeld, ik heb laatst een nummer geschreven, gebaseerd op het programma Lang Leven de Liefde, waarin de vrouw altijd zegt, ik wil een beetje tegengas. En dan vind ik het gewoon leuk om een beetje het cynisch te maken van, waarom geven die mannen nooit tegengas? Ja, niet dat ik dat letterlijk wil, maar het is gewoon.
Maar dat klinkt ook of het een beetje autobiografisch is.
Ja,
doe mij maar een man die tegengas
geeft. Ja, natuurlijk wel een beetje, maar.
Oeh, dat klinkt de boodschap voor ons in door, Niels.
Hey, wij gingen jou even googlen natuurlijk, zoals je dat doet als je iemand op bezoek krijgt. En toen vond ik een krantenartikel dat jij een documentaire hebt gemaakt over Oekraïense vluchtelingen in Twente.
Klopt.
En toen dachten we, daar zit ook een soort van maatschappelijke betrokkenheid.
Ja.
Wat heb je gedaan?
Het begon eigenlijk als een schoolproject. Maar dat liep een beetje uit de hand. We hebben het echt veel groter gemaakt dat het eigenlijk niet meer aan school te linken was. En dat was gebaseerd op een nummer wat ik had geschreven. Gebaseerd op de Oekraïense oorlog. En toen zat ik zo van, ik kan wel een nummer hierover schrijven, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de mensen zelf echt te zeggen hebben daarover. Dus toen hebben we vluchtelingen opgezocht. En deze zijn we gaan interviewen. En daarop gebaseerd hebben we een documentaire gemaakt.
Oké. Maar dat is een compleet andere discipline. Maar je hebt dat met twee medestudenten gedaan.
Ja.
Dus ook muzikanten.
Dat zijn de muzikanten waarmee je overigens nu straks je eerste single gaat. Of je single gaat spelen.
Klopt.
Ja.
Hoe werkt dat? Je bent een muzikant en dan moet je ineens een compleet nieuwe wereld dan, toch? Om een documentaire maken is, dat weet ik toevallig, zeg wel even wat anders dan.
Ja, het is een hele andere wereld, maar wel een wereld die ik altijd al interessant heb gevonden.
Dat is die crossover met de media weer.
Ja, dus ik wilde het gewoon gelijk proberen eigenlijk. En het was echt een hele grote uitdaging, want we hadden allemaal geen verstand van camera's en hoe je überhaupt iemand goed interviewt. En
het hoefde ook niet van school. Het was gewoon jullie eigen.
Het was ons eigen idee helemaal. Ja. We hebben zeg maar een vak waar je altijd je eigen input in mag brengen. En toen kwam ik eigenlijk gelijk met, ik wil een documentaire maken, want dat vind ik gewoon super gaaf. Dat lijkt me gaaf.
Wat heeft je inhoudelijk daaraan het meest geraakt? Of wat is je bijgebleven?
Toch wel, we zijn naar één vluchtelingencentrum gegaan. En daar hebben we toen een mevrouw geïnterviewd.
In Enschede, in Twente?
Nee, in Haren. In Groningen.
Oké. Okay.
En dat was toch wel, wel bizar om te zien hoe die mensen nu daar leven. En er wel gewoon nog alles van proberen te maken. En gewoon hoe sterk die mensen ook wel niet zijn. Dat zij gewoon, ook hun verhaal durfden te delen en dat soort dingen. Ja.
Dus ook een verhaal vertellen, net als in een levenslied natuurlijk eigenlijk.
Ja.
Maar dan op een heel andere manier.
Ja.
Hey, er komt een nieuwe single uit.
Klopt.
Het impliceert dat er ook een oude single was.
Ja, dat was het nummer over de documentaire die uit is gekomen.
Right, oké. Ja. Hoe heet dat nummer? Dat ga je niet doen vandaag, maar gewoon even nieuwsgierig.
Nee, het heette Take It All. Het was Engels, dus we zijn ook wel een beetje nieuwe kant op gegaan.
Zijpadje ingeslagen.
Ja.
Maar nieuwe single, wat voor single wordt het? We gaan hem zo meteen horen natuurlijk. Hè? Dus maar heel even, hoe is dat tot stand gekomen? Dat lied?
Ik begon eigenlijk gewoon achter de piano. En ik schreef het heel rustig. En uiteindelijk is het soort omgedraaid naar een soort dance track. Maar ja, nu ga je natuurlijk de akoestische versie horen. Dus dat is wel een beetje anders. Maar ja, we hebben het dus wel helemaal omgedraaid eigenlijk. En daaruit is wel echt een popsong gekomen.
En de inhoud? Tekst?
Ja, het gaat eigenlijk over dat sommige mensen soms echt energie kunnen zuigen. Dus en daarin gezegd, ja, dit is je laatste kans. En ik hoef geen bedankje meer.
Ook uit de frustratie.
Zeker weten.
Dat hoor ik.
Ja.
Wanneer komt die uit?
Ja, het staat nog niet helemaal vast. Want we waren heel druk bezig met de artwork. En als het goed is, is die volgende week klaar. En dan komt die begin mei of de laatste week van april uit.
En als je zegt artwork, dan bedoel je niet alleen de albumcover, maar dan gaat het ook over video, alles wat erbij hoort. Of?
Nee, dit is wel echt de albumcover. Want dit is zeg maar het begin, dit nummer is het begin van vele nummers die nog gaan komen. We gaan 2 EP's uitbrengen.
Kijk, dat was mijn volgende vraag.
Ja.
Er komen een paar EP's. En als je zegt we, dan is dat een vaste band?
Ik heb een vaste band achter mij.
En dat zijn deze twee heren die nu mee zijn. Noem even hun naam.
Matt en Timo.
Matt en Timo.
Ja.
Hebben we nog achternaam?
Matt Hummelink en Timo Vogel.
Ja. Hey, als jij vast die kant uit gaat, dan praten wij jou zo rustig. Dan kan jij vast
je
installeren. Gitaar omhang, ik weet niet wat je gaat doen, maar dat merken we vanzelf.
Ja.
We zien je zo. Ga die gang op. Dat is letterlijk eigenlijk wat je gaat doen. Dus Timo Vogel, Matt Hummelink en Maud Wijten stiekem. Maar ze noemen zichzelf Maud, gaan we zo horen. Overigens, even tussendoor, heb je een tip voor onze redactie? Dat ik dan ook even reclame maak voor onszelf. Dat kan, kun je laten weten. Laat weten via redactie@120.nl. En zullen we dan ook maar zeggen wat we zo in de show hebben? Dan kan Maud zich opstellen.
Lijkt me een uitstekend plan. Ik ben altijd op zo'n jingeltje aan het wachten. Maar dat doen we gewoon even zonder nu, toch?
Piepelepiep.
Burgerbelangen Hengelo namelijk wil spaarpalen in plaats van flitspalen. Nou, wat dat zijn, ja, dat hoor je zo meteen.
Kijk, en dan gaan wij voorzichtig naar die studio naast ons. En denken we dat Maud zo ongeveer klaar staat. Zometeen hoor je nog een nummer van haar. Maar eerst haar nieuwste single die over een maandje ongeveer uitkomt. Nu alvast bij ons. Hier is Maud met Laatste Kans.
Je zei me, ga je mee? Wij alleen, maar jij hebt zoveel appjes op open laten staan. Moet altijd op jou wachten. En nu ben ik echt klaar. Je zei me, ik doe het niet, ik doe het niet meer. Je geraden, de laatste kans, de laatste keer. Want ik heb zoveel nachten daar alleen gestaan. Moet altijd op jou wachten. En nu ben ik echt één gegeven laatste kans. Zonder dat je het vraagt. Je hebt me nodig, dus ik ben daar. Mijn lege zogen blijkbaar. Je kan weer door, maar het is goed. Ik hoef geen bedankje meer. Ik ga jou geven wat ik wil en niet waar jij om vraagt. Ik laat de liefde mij bewegen, zodat het ook om mij gaat. Zoveel nachten daar alleen gestaan, moet altijd op jou wachten. En nu ben ik echt één gegeven laatste kans. Zonder dat je het vraagt. Je hebt me nodig, dus ik ben daar. Mijn lege zogen blijkbaar weer getrakteerd. Je kan weer door, maar het is goed. Ik hoef geen bedankje meer.
Je hoort, ja, mooi. Dankjewel. Mout was dat met de laatste kans. Je hoort de dance tracker wel een beetje onder, hè?
Ja, het is heerlijk. Ja. Een beetje reggae-achtig.
Hartstikke goed. Zo meteen komt ze nog even een keertje terug, trouwens. Ja, dus blijf even kijken en hangen en luisteren.
120 vandaag.
Spaarpalen in plaats van flitspalen als oplossing voor te hard rijden in Hengeloze buurten. Burgerbelangen Hengelo ziet daar wel iets in. Komt woensdag daarom ook met een motie daarover. Aangeschoven is Jeffrey Scholten van Burgerbelangen in Hengelo. Welkom Jeffrey, leuk dat je er bent. Scheurneuzen daar in Hengelo?
Ja, die zijn er genoeg. Maar we hebben in Hengelo binnenkort een flexflitser. Die kan,
wat?
Een flexflitser.
Een flexflitser, dat is een mobiele... ja, precies. Ja.
Die wordt binnenkort geplaatst. En die is vooral geschikt voor doorgaande wegen. Maar we hebben een nieuwe oplossing gevonden voor te hard rijden in woonwijken. En dat is een spaarpaal.
Ja, het gaat echt over woonwijken, maar we beginnen even bij die spaarpaal. Want wat is in godsnaam een spaarpaal?
Ja, dat is eigenlijk een hele unieke snelheidsmeter. Hè. Je kent de displays wel met zo'n duimpje omhoog en een duimpje omlaag. En dit lijkt er heel erg op.
Een smiletje of een frons.
Ja, of een heel zielig gezichtje.
Zoiets
heb je. Je rijdt te hard. En deze spaarpaal of display wordt in een woonwijk geplaatst of in een 30 kilometer zone. En als jij je aan de snelheid houdt, dan wordt dat beloond met een kleine bijdrage voor een project in de wijk.
Dus ook een soort smile, maar dan met een prijskaartje eraan. Dat
je die daar heel blij wordt, waar dan een beetje geld in gaat.
En hoeveel is een beetje geld?
Ja, dat wordt bepaald door de buurt zelf. De buurt mag dan kijken van, hey, waar willen we voor sparen? Dat kan een klimrek zijn of een drempel in de wijk of wat dan ook. Maar gemiddeld ligt het wel tussen de 1000 en 2000, 3000 euro.
Tussen de 2.000 en 3.000 euro.
Ja, dus zeg maar, het gaat om hele grote bedragen. Het gaat ook vooral meer om bewustwording te creëren op een positieve manier.
Ja, maar hoeveel per keer dat je er langs rijdt?
Ja, ze hebben daar een hele formule voor berekend. Afhankelijk van hoeveel verkeer rijdt er nou over die straat. En hoe lang blijft die paal staan. Nou, ze gaan er ook vanuit dat ongeveer 25% minder automobilisten te hard gaat rijden. En dan gaat het om 2-3 cent per keer. Of
misschien ben ik een heel slecht mens, maar ik zie meteen een verdienmodel. Ja, precies. Of is dat een hele gekke gedachte? Dat is een
terechte vraag, want die vraag had ik ook. Want ik heb ook al contact gehad met die partij die die paal levert. Gaan mensen dan niet de hele tijd de rondjes rijden? Hè?
Ja. Dan krijgen we 6 glijbanen in de buurt. Ja.
Nee, ze zeggen van we hebben metingen verricht. We hebben ervaring in andere gemeenten. Het aantal verkeers neemt niet toe, verkeersdeelnemers. En het gaat om zulke kleine bedragen. Je bent al meer kwijt aan benzine dan daar in die spaarpot gaat.
Dat schiet niet op. Dan moet je wel heel erg idealistisch zijn, wil je dat doen. Maar dat bedrijf die spaarpalen gaat plaatsen, die zal niet gaan dokken, denk ik. Waar komt dat geld vandaan?
Ja, dat geld komt vanuit de gemeente.
Ja, precies.
Dus, wij hebben nu ook gezegd van wij willen een pilot draaien om te kijken van wat is het effect in Hengelo met zo'n paal. Nou, dan moet je natuurlijk zo'n bureau wat kosten betalen. Die begeleiden dat hele traject dan.
Het zal niet heel goedkoop zijn, zo'n bureau.
Ik vraag een totaalbedrag van 15.000 euro. Er zit ook een bedrag in voor de huur van die paal. Een stukje begeleidingskosten, maar ook het uiteindelijke spaardoel voor de wijk zelf.
Wat was nou de aanleiding dat jullie kwamen met... Is dat jouw persoonlijke idee geweest? Of kwam het uit de partij?
Ja, ik kwam het idee tegen op het internet. Er zijn meerdere gemeenten die paal hebben ingezet. En eigenlijk werd ik een beetje getriggerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Hengelo. Die hadden recent bij een politieke markt een hele pleidooi over rijgedrag.
Hè, scheuren door woonwijken, dat was een beetje een probleem.
We kunnen wel flitspalen gaan plaatsen, we kunnen wegaanpassingen doen, maar het ligt allemaal aan het gedrag van de bestuurder zelf. En hoe kunnen we dat nou beïnvloeden? Ja, toen zag ik die paal. Ik denk, dit is een hele unieke manier om positieve rijgedrag te beïnvloeden.
Ik vind het wel, het is een soort nieuw geluid. We hebben natuurlijk heel lang gehoord, we moeten strenger straffen aanpakken. Dat tuig dat te hard rijdt. Ik chargeer nu een klein beetje, snap wat ik bedoel. En nu gaan we ineens goed bedrag... eigenlijk ga je normaal gedrag belonen. Het is niet per se goed gedrag, het is gewoon normaal dat je 30 rijdt in een woonwijk, toch?
Ja, dat mag ook verwacht worden. Maar blijkbaar werkt die positieve... prikkel werkt gewoon om dat gedrag ook in de toekomst te herhalen.
Nou, je bent ervan overtuigd dat het werkt, hoor ik je een klein beetje zeggen. Maar het is ook een pilot. We moeten even kijken of het gaat werken.
Ja,
of niet.
Nou, het heeft zich al bewezen. Hè. In meerdere gemeenten in Nederland, tientallen gemeenten, hebben die paal ook al ingezet. En de resultaten zijn heel positief. Dus in de steden waar die paal is geplaatst, is het aantal snelheidsovertredingen met 25% gedaald. Ja, dat is echt wel een een heel mooi resultaat. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk een andere gemeente. En wij hebben gezegd, nou ja, laten we dan eerst kijken in Hengelo van hoe gaat dat hier? En als die resultaten positief zijn, dan kunnen we zelfs een paal aanschaffen en die laten we roleren in de verschillende wijken.
Nou ja, ik zag ineens een oplossing voor het zwerfvuilprobleem bijvoorbeeld.
Oké, hoe dan?
Ja, dat je gewoon in die prullenbakken, dat je, als je daar wat ingooit, dan een paar cent. Ja,
papier hier, bedoel je?
Ja, een beetje dat idee. Ja.
Ja, we hebben nu natuurlijk statiegeld.
Nee, maar ik bedoel even, ik vind het op zich, ik snap het heel erg. Hè, ja? En misschien gaat het hartstikke goed werken en hartstikke leuk. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar het is natuurlijk ook gewoon normaal gedrag. Net als wanneer jij, als ik een frietje koop op de markt en ik gooi dat plastic bakje niet op straat, maar ik gooi het in een prullenbak. Ja, dat is eigenlijk normaal.
Ja, maar dat hoort ook de norm te zijn. Ja. Maar volgens verschillende onderzoeken ook van gedragspsychologen, die zeggen gewoon van, nou ja, als jij mensen een positieve prikkel geeft, hè, met dat display van, nou, ik spaar een paar cent voor mijn wijk, en dan voelen ze zich ook verantwoordelijk daarvoor. Dat werkt gewoon beter dan een display met dus een duimpje omlaag.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, dat is soft gedoe, man. Gewoon knuppel erover.
Dat snap ik, maar je ziet tegelijkertijd ook heel veel weerstand nu. Hè. Recent zijn de boetes weer verhoogd. Inmiddels is een boete voor het parkeren op een invalide parkeerplaats hoger dan een boete voor mishandeling. Dus op een gegeven moment heb je ook die weerstand. En ja, daarom is het ook een hele interessante pilot. Ook heel innovatief. Maar laten we kijken of het ook echt werkt.
Ja. Hey, je had het al over andere steden. Je noemde al wat voorbeelden. In welke steden is dit ook gedaan?
Ja, je hebt
gedaan?
Grote steden Amsterdam, Rotterdam, volgens mij Emmen. In een paar plaatsen is het zo succesvol geweest dat bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam hebben die paal ook aangeschaft. Zelfs de provincie Noord-Brabant heeft die palen nu aangeschaft om te laten roleren. Dus daaruit blijkt dus wel dat die paal wel succesvol is geweest.
Je hebt daar in ieder geval goede ervaringen mee. Jij gaf aan, want hoe lang blijven die palen hangen? Of hangt dat een beetje van, nou ja, dat is eigen
gemiddeld beleid. 4 weken.
4 weken. Ja. Dus 4 weken lang sparen.
Ja.
En dan kan je een wipkip kopen of iets in die sfeer voor je. Ja. Ik wil het niet belachelijk maken hoor. Nee. Maar dus zo klinkt het een klein beetje. Nee. Maar dat is misschien wel leuk voor het programma. Maar dan heb je iets leuks, iets goeds voor je wijk gedaan. En na 4 weken gaan die palen weer weg. En wat zijn de ervaringen dan?
Nou ja, in de praktijk blijkt dat automobilisten zich dan toch nog wel aan de snelheid houden. Natuurlijk zit er altijd wel een dalende de trend in. Maar je krijgt ook een advies vanuit dit bureau van, nou ja, die display hebben geplaatst. Wat voor aanpassingen zou je eventueel kunnen doen om dit effect te behouden in de wijk? Dus dat is ook wel een mooie, hè, met dat positief gedrag stimuleren. Dat mensen dan ook dat gedrag blijven herhalen. En dat is toch iets in het menselijk brein wat iets met je doet. De vorige keer heb je wat gespaard voor de wijk en je blijft dan aan de snelheid houden.
Ik vraag me ineens af, in wat voor wijk woon jij?
Ja, ik woon in de Nijverheid. Ja, dat wordt best nog wel hard gereden.
Precies. Dus,
Die paal die gaat het eerst in de Nijverheid staan ook.
Nee, ja, dat de laatste keer in het midden. Want we hebben heel veel experts die weten waar die paal het best gaat.
Maar staan. Jeffrey, waarom is dat eigenlijk een tijdelijke... omdat het daarna niet meer nodig is en je dat we kunnen zeggen, we laten het ding gewoon staan. En vooral op de notoire hardrijdersroutes geld binnenharken. En tegelijkertijd het
Ja, het is ook een stukje bewustwording. Het is niet alleen van we plaatsen zo'n paal en we gaan ergens voor sparen. Juist door het te laten roleren en door verschillende de wijken heen creëer bewustwording over verkeersveiligheid in je eigen wijk.
Ja, ja. Maar ik las ook ergens dat het merendeel van de overtreders, de mensen die te hard rijden, dat zijn mensen van de eigen wijk, toch?
Ja, juist.
Waar blijkt dat uit? Is dat onderzocht of zo? Hoe weten ze dat?
Dat is inderdaad gebleken uit onderzoek.
Ga jij wel eens te hard in je wijk, in de Nijverheid?
In de wijk? Nee, dan niet. Ik zou niet durven. Nee, maar iedereen rijdt wel eens te hard. Hè. Je hebt het soms niet eens door en dan gaat het maar een paar kilometer per uur rijden te hard. En plaats je zo'n paal aan een doorgaande weg, dan heeft dat veel minder effect. Want die mensen hebben dan niet die verantwoordelijkheidsgevoel die ze hebben in hun eigen wijk.
Nee, het is dus je eigen wijk. Ja. Waar je niet te hard wil rijden en je doet wel goeds voor je wijk. Dat is een beetje het idee. Inderdaad. Dus je houdt het wijk. Hoeveel van die palen willen jullie hebben in eerste instantie?
Ja, we beginnen nu met 1 om te testen. En als het succesvol is gebleken, zou ik zeggen, laten we de eerste 1 aanschaffen en laten we roleren. Want zo groot is Hengelo nou ook weer niet. Blijven 4 weken staan. Het kost natuurlijk ook wat voorbereiding om die buurt te activeren. Dus we beginnen met 1 en als er 2 of meer nodig zijn, is dat prima. Dan moeten we daar budget voor vrijmaken.
Wie bepaalt dan waar zo'n paal gaat staan?
Dat kan de afdeling verkeer doen. Want die hebben natuurlijk ook allemaal van die nulmetingen. Hè? Die voeren regelmatig ook van die snelheidscontroles uit. Van wordt hier te hard gereden? En die kunnen dan zelf bepalen van waar zou zo'n paal geplaatst kunnen worden? Ja. En waar heeft het dan effect?
En is er een link tussen hardrijders die beboet worden en die moeten dokken? Ja. En vanuit dat geld gaan we iets goeds doen voor de mensen die normaal rijden in een wijk?
Dat is wel jammer, want alle mensen die te hard rijden in Hengelo, dat geld gaat allemaal naar Den Haag.
Was ik al bang
voor. Blijft niet bij, in Hengelo liggen.
Nee, dus dit komt echt uit de gemeentepot. Jullie moeten ergens geld... Nou is het geen enorm bedrag op een gemeentebegroting natuurlijk.
Nee, allemaal 15.000 euro. Ja. Ja. En ik vind het een minimale investering als je ziet wat het mogelijke positieve effect daarvan.
Nou ja, ik denk een verkeersdrempel is duurder waarschijnlijk. Weet ik niet,
ik weet ook niet wat een verkeersdrempel kost. Maar ik denk 15.000 euro is een goede investering om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Klinkt alsof er een enorme draagvlak voor zal zijn. Ik denk dat iedereen woensdagavond is, geloof ik, in de handjes staat te klappen langs de zijlijn.
Ja, dat hoop ik. Natuurlijk is er ook wat skepsis, hè, en ook mensen die zeggen... Van, ja,
wat is de skepsis dan?
Ja, moeten we goed gedrag wel belonen?
Ja, ja.
Dat is wel...
Nou ja, het is normaal gedrag, hè?
Ja. Ja, normaal gedrag moeten we dat belonen. Maar ja, uiteindelijk kijk ik ook gewoon naar de feiten. Ik denk, nou, als blijkt dat dit de oplossing is om ervoor te zorgen dat mensen minder hard rijden in hun woonwijk, moeten we dat gewoon doen. Dan heb ik wel ook mijn twijfels daarbij. Hè, van goed gedrag moet normaal zijn, moeten we dat belonen. Maar ja.
Ik moet de hele tijd denken, ja, ik gooi het er toch in. Ik ben opgeleid als basisschoolleraar. En dit is natuurlijk een aan de orde van de dag, hè? Van hoe krijg je nou in dit geval kinderen of
belonen
mensen in het gareel.
Dat idee.
En ik ga toch zeggen, als je een klas met kinderen stil wil hebben, dan hoef je maar één ding te doen. En dat is de persoon die stil is, hardop belonen in de klas. Ja. En in één keer is iedereen stil. Want ze willen allemaal het goede doen. En zeker voor elkaar. Dus in dit geval, daar moet ik een beetje aan denken. Ik weet niet of dat helemaal opgaat.
Er zijn zoveel praktijkvoorbeelden, ook uit je jeugd. Hè? Van school belonen werkt gewoon. Een stikkertje als je de tafels hebt gemaakt. Mijn ouders zeiden vroeger, Jeffrey, als je je bordje niet leeg eet, krijg je geen toetje. Ja, dat is ook een soort van vorm van goed gedrag belonen.
Ja, ik denk dat het bij 80% van de mensen werkt. Dus ik denk 20% worden er niet warm of koud van.
Ja, er is altijd een deel van de mensen waar het niet werkt. Ja.
Misschien tot slot, want ik ben wel benieuwd. Wat ga je dan? Er wordt ergens een wijk uitgekozen. Ja. En die wijk 4 weken lang, daar wordt ook niet op een andere manier gehandhaafd. Het is niet zo dat daar ook nog politieagenten staan die hardrijders aanpakken.
Nee, wat er dan gebeurt is, er wordt eerst een locatie uitgekozen waar die paal geplaatst kan worden. Dan wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de wijkbewoners. Van we gaan zo'n paal hier plaatsen. We kunnen ook sparen voor een goed doel.
Nou, die bewoners kunnen zelf beslissen of het een wipkip wordt of een grasveldje of een linde.
Ja, en dan kunnen ze ook stemmen. En uiteindelijk wordt er ook gewoon een soort bewustwordingscampagne opgezet. Dus er worden flyertjes door de bus gegooid. Er worden van die borden langs de weg geplaatst om mensen ook weer bewust te maken van we zijn hier bezig met een heel leuk project.
Welke partijen doen mee, weet je al?
We hebben in ieder geval mede-indieners zijn GroenLinks en Pro Hengelo. D66 die zal voorstemmen. En van de overige partijen, dat zullen we vanavond zien, maar ik hoop op veel draagvlak.
Vanavond wordt er gestemd?
Vanavond
hierover.
Wel, ja.
Oké, okay, ik had even mijn hoofd volgende week, maar het is vanavond, het is dus echt hyperactueel.
Ja, zeker.
Nou, ben heel benieuwd.
Allemaal vanavond om... afwachten, raadsvergaderingen, meeluisteren.
En wanneer verwacht je dan die eerste spaarpaal?
Ik moest dat kan volgens mij in een paar maanden wel geplaatst worden.
Ja, lijkt mij ook.
Ik vind het in ieder geval een heel verrassend idee. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen in Hengelo als het zover komt. Ja. Jeffrey Scholten, dankjewel en succes vanavond.
Dankjewel.
120 vandaag.
Ze was net al even bij ons met haar nieuwe single, maar ze is nog steeds hier. Maud uit de Enschede, ze staat inmiddels klaar met het nummer Laat Maar Gaan.
Laat de toekomst maar varen. Ik droom wel met jou mee, vervallen verhalen, maar je zei nog steeds geen nee. Geluk vindt zijn weg wel, maar waar was dan het begin? Op de map snel te vinden, trap ik er telkens toch weer in. Laat je kopie niet hangen, jij kan dit heus alleen. Mijn gedachten verdwaalden in die roze wolk om mij heen. Geluk vindt zijn weg wel, maar waar was dan het begin? Op de map snel te vinden, trap ik er telkens toch weer in. Oh. Stand strakke lijn in wij het samen eens kunnen zijn. Geenzelfde toekomst in ons gedachten. Ik sprak mij uit, maar jij bleef wachten. Wij samen, we zijn toch één. En ik wil nergens anders heen. Maar hoe wordt het dan anders? Ben jij of ik dan toch veranderd? Geluk vindt zijn weg wel. Maar waar was dan het begin? Op de map snel te vinden. Trap ik er telkens toch weer in? Oh, laat mij maar gaan. Die ene blik is meer dan ons bestaan. Staand hier aan mijn zij, begroeten.
Dit is meer levenslied nog.
Dit is absoluut meer levenslied. We zaten allebei een beetje zo dromerig voor ons uit te staren. Ja,
geweldig. Je hoorde Maud, dat is M-A-U-D.
Even voor de ja, goede orde.
Precies, uit Enschede. Geweldig. Dankjewel Maud voor je komst hier. Haar nieuwe single, Laatste Kans, over een maand ongeveer te bekijken op alle bekende streamingsplatforms. Ga dat vooral doen. Prachtig.
En dan was dit hem voor vandaag. Dit was 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en om 10 uur op tv. En zometeen gaan we hier verder met Henk Ketting. En alweer een dampende, flitsende, stomende kettingreactie.
Veel plezier met hem.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zo